Welkom allemaal bij deze sessie. Ik zei het net al een beetje stiekem toen ik hier vooraan stond, dat ik me eigenlijk enorm verbaas over de opkomst voor dit onderwerp. Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik zelf vond dat er niet zo heel erg veel aandacht aan het TFS reportingstuk wordt besteed. Er wordt heel veel aandacht besteed aan branching, merging, source control, work item management, build management. Maar eigenlijk voor de mensen die Team Foundation Server al een tijdje gebruiken, is misschien juist het reportingstuk wel eens een keer interessant. Althans, dat vond ik zelf. Dus ik dacht, nou, ik ga er eens een sessie over beginnen. En nou ja, zie hier een redelijk gevulde zaal. Dus ik wil eigenlijk eerst beginnen van wie gebruiken hier allemaal op Team Foundation Server. Ja, dat had ik inderdaad al verwacht. Ik ga dus ook niet al te veel in over Team Foundation Server zelf en over de begrippen en dat soort dingen daarvan. Voor de mensen die het nog niet gebruiken, als er echt iets is waarvan jullie denken, ik weet eigenlijk niet zo goed waar hij het over heeft, dat is dan zonde. Steek dan heel even je hand op, dan kan ik het misschien kort uitleggen. Ik kan er uiteraard niet al te lang over uitweiden, want dan loop ik enorm uit de tijd. Maar goed, dat is een beetje de strekking van het verhaal. Eerst een stukje over mij. Ik ben René van Osnabrugge. Ik werk bij Delta N, bedrijf in Den Haag. We zijn met ongeveer 50 medewerkers, Microsoft partner en Gold certified op het Application Lifecycle stuk. Mijn rol binnen Delta N is verantwoordelijk zijn voor het ALM en Team Foundation Server stuk. En daarnaast doe ik nog een stuk gewoon meewerken, code maken in C-Sharp projecten. En ik geef trainingen, seminars, interacts en dit soort zaken. Allemaal rondom het Team Foundation Server stuk. Privé woon ik in Zwijndrecht, ongeveer 20 kilometer onder Rotterdam. Ik ben getrouwd, ik heb sinds 5 weken een klein kindje. En in mijn vrije tijd die ik nu niet meer heb, probeer ik hard te lopen, te snowboarden. En ik hou heel erg van verre reizen. En die laatste zal ook wel nog weer een tijdje duren voordat we daar aan toe gaan komen. Als jullie mij willen bereiken na de sessies, dan kan dat op deze manier. E-mail, Twitter of blogs. De bovenste is onze company blog, waar ik niet alleen op artikeltjes schrijf, maar ook mijn collega's. En de tweede is mijn privéblog, waar uiteindelijk min of meer dezelfde content op staat. Omdat ik gewoon op beide dingen tegelijk artikelen schrijf. Oké, terug naar de inhoud. Application Lifecycle Management. Voor de mensen die TFS gebruiken, zal dat misschien wat minder relevant zijn. Maar de tooling in Team Foundation Server, als je kijkt echt naar de specifieke tools, source control, issue tracking, build management, daar is Team Foundation Server niet uniek in. Er zijn heel veel verschillende tools die dat ook allemaal kunnen. En die zijn niet allemaal meer of beter dan Team Foundation Server. Ze kunnen eigenlijk allemaal min of meer hetzelfde. En afhankelijk van een persoonlijke voorkeur is het misschien de ene wat fijner als de andere. Maar qua functionaliteit zal het elkaar allemaal niet zo heel erg veel ontlopen. De kracht van Team Foundation Server, in mijn optiek, is dat alles zo lekker met elkaar integreert. Dus je doet Team Foundation Server de builds, je doet daar je work item management, je doet je source control en alles wordt in die ene centrale repository opgeslagen. En het mooie daarvan is dat het ook in die centrale repository, in die database, dat je daar reports over kunt draaien. Het wordt allemaal in een warehouse gestopt en je kunt daar mooie geïntegreerde rapportages van krijgen. En dat is iets wat je natuurlijk met al die losse tools, die misschien op zichzelf staand allemaal hartstikke goed zijn, wat minder makkelijk voor elkaar gaat krijgen. Dus dat is eigenlijk eentje die ik in ieder geval even wil benadrukken, dat het allemaal zo mooi met elkaar integreert. Want ik vind dat als je rapportages hebt, dat dat wel het verschil maakt. Alleen, wat je natuurlijk wel ziet, is dat heel vaak de rapportages er op deze manier uitzien en niet zoals die aan de andere kant. Dus in deze sessie, wat ik wil gaan doen, ik wil in eerste instantie met jullie eens eventjes door het stukje heen gaan lopen. Eerst wil ik een stukje vertellen over de doelgroepen die je kunt bedienen met de Team Foundation Server. En wat het doel is waarom je eigenlijk dit soort dingen, rapporten, wilt gaan gebruiken. Vervolgens zal ik door een aantal rapporten die out of the box meekomen met Team Foundation Server, en het zijn voornamelijk rapporten die meekomen in het Agile template, zal ik daarna gaan behandelen. Om eens te laten zien van, oké, als je nou zo'n rapport gevuld ziet, wat is nou een gezonde versie van zo'n rapport en wat is nou een ongezonde versie van zo'n rapport? Wat zie ik in zo'n rapport? Hoe moet ik zo'n rapport precies lezen? En niet onbelangrijk, wat moet ik ervoor doen om zo'n rapport te krijgen? Daarna zal ik wat stil gaan staan bij het vullen van de data, dus de verschillende informatiestromen. Wat we straks zullen zien is dat er een aantal basisblokken zijn die informatie toewijzen of eigenlijk aanleveren aan de database. En het is heel erg goed om te weten welke dat zijn en wat je daarvoor moet doen om die dingen te vullen. En wat je wel krijgt en wat je niet krijgt. Vervolgens gaan we naar het misschien wat interessantere stuk. Gaan naar de verschillende clients voor de rapportages. Denk daarbij aan Excel, Report Builder of Visual Studio. En zal ik aan de hand van wat demo's het een en ander laten zien. En zal ik tijdens die demo's ook een rapport gaan bouwen. Wat eigenlijk uit verschillende blokken bestaat. En die blokken die worden eigenlijk op een verschillende manier gevoed. Dus sommige dingen komen out of the box. En voor sommige dingen zul je nog zelf wat moeten doen binnen het pakket. Om je informatie te krijgen die je in je rapport wilt hebben. Dus zo probeer ik op die manier jullie een beetje duidelijk te maken wat er allemaal voor nodig is om een beetje gezonde rapportages te krijgen. Doelgroepen. Met dit statement wil ik eigenlijk zeggen, controleren of signaleren. Rapportages kun je voor verschillende doeleindes gebruiken. En als je kijkt out of the box, dan zul je vaak zeggen, nou ik gebruik rapportages om te controleren of ik nog op schema ben. Maar je kunt het ook gebruiken om dingen die in je ontwikkelteam gebeuren te gaan signaleren. Wat je bijvoorbeeld vaak ziet, is dat er in een ontwikkelteam dingen gebeuren die je misschien niet zo prettig vindt. En waar je al van tevoren zoiets hebt van, ik wil daar wel constraints op gaan leggen. Nou, laat ik een voorbeeld geven van een praktijkcase waar ik was. Ik denk dat een halfjaartje geleden was ik bij een klant. Die had nog geen TFS, die wist nog helemaal niks. Die deed alleen SourceSafe. En wat wij dan normaal gesproken doen, ik ga in zo'n dag door het hele pakket heen. Dus ik laat alles zien. Wat is Work Item Management, wat kun je daarmee? Wat is Build Management, wat kun je daarmee? Wat is Source Control en wat kun je daarmee? En eigenlijk laat ik al die facetten zien. En er zat daar een clubje van ontwikkelaars en ook een manager die erbij zat. En nou, die manager die was op zich niet werkzaam met TFS, maar die moest natuurlijk het een en ander doen. En eigenlijk bij alles wat ik vertelde over work items of over de build, of maakt niet uit wat ik vertelde, bij alles zei hij, kan ik dat afdwingen? Of kan ik hier een regel opzetten dat dat niet gebeurt? Of kan ik dit voorkomen dat dat gebeurt? En het meest sprekende voorbeeld was bijvoorbeeld met het inchecken. Kan ik voorkomen dat mensen geen commentaar invullen? Of kan ik voorkomen dat mensen altijd work items attachen? Dus ik zei, nou prima, dat kan, want er zijn check-in policies voor. En die kun je erop zetten en dan kun je heel erg goed afdwingen dat mensen dat doen. Maar, zei ik, in eerste instantie ben ik daar helemaal niet zo'n voorstander van. Want je kunt alles wel af gaan dwingen in je ontwikkelteam. Maar is dat nou echt per se constructief naar die mensen toe? Want heel veel mensen die misschien helemaal niet weten hoe het werkt, of misschien helemaal iets niet kunnen doen omdat het wat ze moeten doen, die worden daar niet heel erg blij van. En die gaan eigenlijk als een soort, pretzel noemen ze dat in Scrum terminologie, heb ik me laten vertellen, heel erg ageren tegen het feit dat je alles maar afdwingt. Het sprekende voorbeeld is dat er een keertje bij een klant was, die mensen moesten work items attachen aan iedere check-in, maar er waren geen work items. Want de projectmanager die de work items moest aanmaken, die deed zijn werk niet. Maar die mensen konden niet inchecken. Dus wat krijg je? Mensen gaan niet inchecken. Dus mijn filosofie hierachter is eigenlijk, je kunt alles wel afdwingen, maar probeer het nou eerst eens gewoon netjes te beschrijven wat je wil. Leg het je mensen uit. En maak vervolgens rapportages om dat soort dingen te signaleren. Voor jezelf. Zie je dat het misgaat? Vraag aan die mensen waarom het misgaat. Misschien heeft het een hele goede reden waarom ze het niet doen. Zoals bijvoorbeeld, degene die iets moet aanleveren, die doet het niet. Kan de persoon in kwestie die moet inchecken niks aan doen. Dus, maar je kunt wel rapportages maken en op die manier kun je dus die mensen een beetje helpen en faciliteren om het product te gaan maken. Op het moment dat het dan allemaal in je rapportages allemaal vlekkeloos verloopt en je ziet geen rare dingen meer, kan je altijd die constraint er nog opzetten. Dat vergelijkt dan maar weer met het hekje langs een dakrand. Niemand zal er vanaf springen, maar het is toch wel heel handig als een hekje staat, zodat je er niet vanaf kan vallen. Daarvoor zijn die constraints heel erg handig. Dus dat is een beetje het idee wat ik met rapporten ook heb. En waarvoor je ook hele goede mogelijkheden hebt met de tools in TFS. Dan een stukje over de doelgroepen. Dit is nergens op gebaseerd. Er staat ook geen bronvermelding bij, want dit is ongeveer wat ik zelf heb bedacht. Ik vond het alleen leuk om het in een grafiekje te presenteren, omdat het toch over rapportages gaat. Maar dit is een beetje mijn idee over de verschillende dimensies van rapportages. De administratietijd, het detaillevel wat je wil in een rapport en het gebruik van rapportages. En als je naar de vier groepen kijkt, naar de developers en de scrum masters of de projectmanagers, de product owners of de klanten en het hoger management in een bedrijf, zal je zien dat hoe lager hier in de grafiek, als er al rapporten gebruikt worden, hoe meer detail je wil. Dus een ontwikkelaar is geïnteresseerd in code coverage. Hoeveel unit testen zijn er geslaagd? Hoeveel bugs zijn er actief? Hoeveel lines of code heb ik wel misschien gemaakt de afgelopen tijd? Het hoge management is geïnteresseerd in de voortgang van misschien wel meerdere projecten. Hoe gaat het met mijn resources en hoe gaat het over verschillende projecten heen? Hoe gaat het met mijn release in plaats van met mijn enkele sprint? En de Scrum Master is geïnteresseerd in een burndown chart en de velocity van zijn team. Het lullige van het verhaal is natuurlijk wel dat degene die het minste met rapporten doen, in mijn optiek, namelijk de developers en de testers, die hebben het meeste administratietijd. En ja, dat is altijd wel een beetje vervelend, want die mensen moeten uiteindelijk iets meer werk doen als wat ze nog op het bordje hadden om het ook daadwerkelijk het werk te doen om de code te produceren. Maar uiteindelijk, als je weet wat je moet doen, dan valt het ook eigenlijk allemaal wel mee en kan je met weinig moeite toch een leuke rapportages uit het systeem krijgen. Laat ik eens even een aantal rapportages die in de box zitten, eens eventjes gaan behandelen. De sprint burndown. Wie gebruikt hier het Agile template? Oké. En wie gebruikt het Scrum template? Oké. Eigen varianten van een template? Oké. Dat zal toch ook gebaseerd zijn op een ander template, denk ik. Goed, dit zijn de meeste grafieken die ik laat zien. Volgens mij allemaal komen uit het Agile template. Maar is mijn ervaring, als je de rapporten erg fijn vindt en mooi vindt, dan kun je ze altijd in een ander template inhangen. Sommige dingen werken dan niet helemaal. Zul je misschien wat veldjes voor moeten bijmaken of er zul je wat aanpassingen voor moeten doen. Maar over het algemeen zijn ze redelijk portable tussen de verschillende templates. Als we kijken naar de sprint burndown, zien we eigenlijk hele interessante gegevens. Ik heb hier een healthy versie en een unhealthy versie. Doordat je met een virtual PC die je zelf inricht zonder data heel erg moeilijk data kan genereren, heb ik gewoon plaatjes gemaakt. Maar de rapporten die ik hier laat zien komen wel uit live omgevingen. Niet allemaal bij ons vandaan, ook bij klanten vandaan. Weten de klanten misschien niet, maar het komt toch vandaan. De healthy stukken zijn natuurlijk bij ons en de unhealthy stukken zijn bij de klant. Als we kijken naar de sprint burndown, wat zie je dan? Je ziet aan de linkerkant zie je het number of hours. Je ziet een trendline lopen, die loopt van de startdatum van een sprint tot de einddatum van een sprint. Het blauwe stuk is de hours remaining, die netjes aflopen. En het groene stuk is de hours completed. Gebruik je de Scrum template, dan heb je geen hours completed. Omdat Scrum zegt, maakt helemaal niet uit hoeveel hours completed zijn. Het gaat alleen maar om remaining work. Zal het bovenste gedeelte dus wegvallen, maar de grafiek ziet er in principe hetzelfde uit. De unhealthy grafiek, daar zie je dus eigenlijk al gelijk, als je die grafiek gebruikt, dat er iets niet helemaal in de haak is. Wat er niet in de haak is, dat zou je moeten onderzoeken. Het kan zijn dat het werk, iedere dag wordt heel veel werk gedaan. Maar het blijkt toch elke dag dat er toch meer werk is dan dat ze in eerste instantie hadden ingeschat. Dus de hours remaining blijft eigenlijk op eenzelfde level. Of er komt werk bij. Dat kan ook. Bijvoorbeeld als een projectmanager bij een developer aan zijn bureau staat en stiekem gele papiertjes op zijn bureau legt met de dingetjes die hij ook eigenlijk graag wel wilt hebben, dan kan het ook zo zijn dat je grafiek zich zo gedraagt. Wat moet je nou doen om deze grafiek te krijgen? Eigenlijk als ontwikkelaar of als gebruiker van het systeem niet zo heel erg veel. Je moet ten eerste natuurlijk wel zorgen dat er work items zijn. Als je geen work items gebruikt, dan kun je deze grafiek sowieso niet genereren. Dus wil je zo'n grafiek, work items aanmaken. En degene die ze aanmaakt, dat kun je in je proces vastleggen. Maar je kunt ook bijvoorbeeld al zeggen van als we nou eens maar eens beginnen dat iedere ontwikkelaar, alles wat hij doet, laat hij daar nou eens een taakje voor maken en inschatten hoeveel werk hij daar denkt voor nodig te hebben. En iedere dag of iedere uur of wat dan ook, afmelden wat hij heeft gedaan en hoeveel werk dat hij nog denkt te hebben. En om die bulten te gaan signaleren, dus die vervelende projectmanagers te ontmaskeren, kan je ook tegen je ontwikkelaars zeggen van, als er nou iemand komt die aan je bureau staat en je vindt het heel lastig om te zeggen, nee, dat ga ik echt niet doen voor je, maar je hebt soms hele dwingende mensen waarin je het toch wel doen. Als je ze nou aanleert om gewoon in ieder geval een taak ervoor aan te maken, wat ze aan het doen zijn, dan is het zichtbaar en kan je daarna in je proces daarna gaan handelen. Dus dat is eigenlijk hetgene wat je in TFS moet doen, het proces. Iedereen moet iedere dag de completed of de remaining uren bijwerken. Heel belangrijk is dat je de start- en de einddatum van de sprint bepaalt. Gebruik je een Scrum template, dan is er sprake van sprint work items waar een start- en einddatum op zit. Gebruik je het Agile template, dan is het een parameter van de grafiek start- en einddatum. Het is vervelend, omdat als jij de grafiek ophaalt met net even een andere startdatum of net even een andere einddatum, dan kan het best zijn dat je je grafiek pas hier begint. Dan heb je dus een heel ander beeld van je proces als dat je je startdatum goed zet. Dus bepaal je start- en einddatum en hou die ook vast. En om inderdaad die bulk te krijgen aan het begin, dus mooi die blauwe berg aan het begin, van dit is mijn remaining work aan het begin, zorg ervoor dat je je planning goed doet. Dus doe een sprint planning van tevoren, taak alles uit wat je ongeveer denkt te gaan doen, zet remaining work erop en ga dan bouwen. Want dan krijg je mooi die burndown van tevoren. En hier zie je dat heel weinig werk is en dat hier werk bij komt. En dat komt misschien wel omdat het gedurende het proces elke keer taakjes zijn bijgemaakt. Een tweede voorbeeld, de velocity. De velocity is iets, dat is eigenlijk de omloopsnelheid van je team. Hoeveel taken, hoeveel uren, of in dit geval hoeveel story points, kan ik in mijn sprint verbranden met mijn team. En nou, hier ook weer een gezonde en een ongezonde grafiek. Een gezonde grafiek is dat die lijn, die gemiddelde lijn, redelijk overeenkomt over de verschillende sprints heen. Het zou eigenlijk nog mooier zijn als je ietsjes oploopt, je grafiek. Dus dat je elke sprint net iets meer kunt oppakken. Dat betekent dat je team beter wordt. En dat ze heel goed kunnen inschatten hoeveel story points ze ongeveer kunnen oppakken in een sprint. En als je sprint altijd even lang is en je hebt dezelfde mensen, dan kan je heel goed in de gaten houden van, hey, word ik nou met mijn team ook iets beter of niet? Nou, die tweede variant, die unhealthy, is natuurlijk verschrikkelijk. Je hebt daar als ontwikkelaar of als Scrum Master is het misschien allemaal niet zo erg. Maar voor de product owner in dit geval, die wil weten van, oké, in mijn volgende sprint heb ik 30 story points te doen. Ja, komen die af? Nou, ik heb geen idee. Want de eerste sprint zei ze van, nou, we hebben 39 story points, kunnen we wel verbranden. Toen konden ze er ineens maar 11 en toen konden ze er ineens weer 45. Dus ja, wat zegt dat? Nou, dat zegt meerdere dingen. Je moet namelijk story points definiëren. Dat moet je van tevoren doen. Als je dat niet doet, krijg je best wel deze grafiek hoor, uit het systeem. Maar dan krijg je er waarschijnlijk zo een. Dus als je niet van tevoren goed afspreekt met elkaar, wat is een story point? En hoeveel zijn dat er? En dat je die definitie ook handhaaft, dan krijg je geen goede grafiek. En wat ook belangrijk is, en dat zie ik ook maar al te vaak gebeuren, user stories worden uiteindelijk niet gesloten. Dus een user story is beschreven, wordt uitgetaakt, dus we krijgen mooi die burndown, die lukt wel. Wordt uitgetaakt en het user story wordt gebouwd, alle taken zijn netjes afgemeld. Maar helaas, er zit nog niks in Team Foundation Server die een roll-up doet. Dus als alle taken gesloten zijn, dan sluit ik ook mijn user story. Helaas zit er niet in. Kun je zelf bouwen, maar het zit niet in de box. Wat gebeurt er dus? Die user stories die blijven openstaan. En misschien na 3 weken nadat de sprint is afgelopen, komt er wel iemand achter dat die user stories openstaan, maar die sluiten ze. Dus wat krijg je dan? Een tweede variant. Dus het is heel belangrijk, aan het einde van de sprint, of liever nog gedurende de sprint, check hoeveel taken er open zijn en sluit de user stories. Kun je heel goed signaleringsrapport voor maken. Geef mij een user story en alle onderliggende taken en hoeveel staan er nog open en hoeveel zijn er dicht. Zijn ze allemaal dicht, dan doe ik ook de user story dicht. Simpel. Volgende. Test progress. Test progress, dit zegt iets over hoeveel testen zijn er en hoeveel testen zijn er gefailed, hoeveel testen zijn er gepast en hoeveel testen zijn er never run. En een gezonde variant van de grafiek is dat het in het begin die donkergrijze lijn is never run. Dus aantal testen die nooit zijn gerund. Daarna runnen ze wel. Er zijn nog helemaal geen testcases. Of er zijn unit testen horen eerst te falen. Dus ze falen eerst. En naarmate de sprint vordert, je ziet hier een groen balkje opkomen. Naarmate de sprint vordert, zullen de unit testen of de testcases netjes gesloten gaan worden. Rechterkant, een healthy grafiek. Er gebeurt niet zoveel. Dus er zijn ooit wel testcases aangemaakt. Maar ja, die staan daar maar. En die worden niet opnieuw uitgevoerd of die worden niet gesloten of iets dergelijks. Nou. Moet je hiervoor doen, testcases aanmaken, testcases runnen, bijwerken van de statussen. En ook weer je sprintdefinitie hanteren. Dus ook hier is die start- en einddatum heel belangrijk. En wat mij opvalt en waarom dat zo is, dat weet ik niet. Dat zouden we aan Microsoft moeten vragen. Maar bijna alle grafieken in het Agile template, die hebben een selecteerbare start- en einddatum. Wat wel flexibiliteit geeft, maar wat ik persoonlijk heel onduidelijk vind. Omdat je niet altijd hetzelfde beeld kan genereren. Bug status. Nou goed, dit is ook weer zo'n grafiek. De linkerkant is een wat healthy grafiek. Er worden gedurende een sprint of daarna worden de bugs gevonden. Hopelijk niet, maar meestal wel door een tester. Bugs zijn actief. Vervolgens komt een ontwikkelaar, die pakt dat zo snel mogelijk op. Die pakt die bruine lijn, die zijn resolved. En op een goed moment gaat de tester ze hertesten en vindt dat het allemaal goed is. En close de bugs. En uiteindelijk die groene waaier die wordt steeds groter omdat alle bugs uiteindelijk geclosed moeten worden. Krijg je nou zo'n grafiek als aan de rechterkant? Ja, dan weet je ook dat er iets aan de hand is. Er komen bugs bij. De bugs komen wel toch wel enigszins op resolved. Wat zou betekenen dat de ontwikkelaars toch wel iets van werk gedaan krijgen. Maar die groene lijn, die wordt niet heel erg veel groter. En het loopt ook allemaal op. Nou, het jammere van je rapporten is dat niet met één druk op de knop de reden voor dingen eruit komt. Dat is toch over het algemeen iets wat je zelf moet bedenken. Maar het signaleert wel wat. Dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de testers het veel te druk hebben met het testen van nieuwe functionaliteit. Dus er komt heel veel nieuwe active bugs bij. Maar ze hebben geen tijd om de bugs die uiteindelijk weer gefixt zijn, nog een keer te bekijken om ze ook daadwerkelijk te closen. Misschien zijn er wel te weinig testers. Of misschien zijn de developers wel heel slecht bezig en is alles wat die testers vinden, die staat actief. Ze fixen de bug, maar de testers zeggen ja, nog niet goed. Hup, weer op actief. Dus die lijst met zaken wordt nooit geclosed. Het gaat van resolved, gaat het weer terug naar actief en blijft het een beetje bug pingpong tussen de developer en de tester. Hoe krijg je zo'n grafiek? Nou, gewoon bugs aanmaken in je systeem met Team Foundation Server. Zorg ervoor dat de bugs staan en zorg ervoor dat die status van die bugs ook goed wordt bijgewerkt. Want ook dat is weer iets wat heel vaak gebeurt. Developers die pakken wel bugs op, maar die closen die bug helemaal niet. Dus niemand weet dat die bug is opgelost. Dat is ook jammer. Ook hier weer sprintdefinitie, start- en einddatum, omdat je dan kunt zien van wat is in een bepaalde tijd gevonden. Wat is de kwaliteit geweest in mijn sprint? En zeker als je met Scrum gaat werken, is het gewoon heel belangrijk dat je gedurende een sprint werkende software oplevert zonder al te veel bugs. Dus ook hier die ding. Ook een verantwoordelijke voor bugs in een status. Dat helpt over het algemeen wel. Als je toewijst van jij bent verantwoordelijk als een bug in actief staat, dan is het jouw taak om dat balletje zo snel mogelijk uit je bak te krijgen. Dat helpt meestal wel. En zo voor elke status wijs je gewoon iemand toe. En die kan dan bijvoorbeeld iedere ochtend zijn lijstje opvragen.
Dat doen we dan.
Wat meneer in het publiek meldt is, is inderdaad, het is niet alleen een kwestie van dat mensen het niet op close zetten, maar er bestaat soms ook onduidelijkheid over het proces. Hoe ga je met dingen om? Gaat een bug op de product backlog? Gaat een bug op de sprint backlog? Als je heel erg Scrum doet, is dat soms ook nog wel iets. Dus het proces over hoe je met bugs omgaat, wanneer je ze vindt en waar je ze aanmeldt, dat is inderdaad ook iets wat je van tevoren goed moet bedenken. Klopt, dankjewel. Build quality, dat is er ook zo een. En eigenlijk alle rapporten die we hiervoor zagen zijn allemaal redelijk work item gerelateerd. Op het moment dat je met work items werkt, nou, dan krijg je eigenlijk al heel veel rapporten over voortgang en dat soort zaken krijg je al out of the box. Build quality is er wel een die iets anders werkt. Want voor build quality zul je een build moeten hebben, een build server. En ik zie ook wel bij klanten dat mensen toch een beetje, ja, heel veel mensen, ja, we zijn helemaal nog niet zo heel erg ver met ons ontwikkelproces. Ik wil nog helemaal geen build server, want ik vind het misschien een beetje overkill, want wij doen alleen maar source control of iets dergelijks. Maar als je een build server inricht, en het grappige is dat het inrichten is vrij simpel. En als je een build maakt die je gewoon out of the box krijgt, namelijk start nieuw build of maak een nieuwe build definition. Wat wil je builden? Deze solution. Wil je unit testen uitvoeren? Ja, nee. Next, finish. Dan heb je een build die op een build server draait. Zo simpel is het. Dan krijg je eigenlijk deze grafiek. En wat zegt die grafiek? Is mijn build geslaagd? Nou, werk je niet zo heel erg intensief met build, dan is dat misschien wat meer of minder relevant of die build nou wel of niet goed doet. Maar je krijgt ook informatie over de voortgang van je lines of code. Hoeveel code is er nou toegevoegd ten opzichte van mijn vorige build? Hoeveel lines of code zijn er gewijzigd? Hoeveel lines of code zijn er toegevoegd en verwijderd? En je krijgt, als je unit testen doet, ook informatie over zoveel unit testen zijn er geslaagd. Zoveel code coverage heb ik in mijn build. Zeker die lines of code kan op zich ook nog wel nuttig zijn in de voortgang van je project. Je kunt je voorstellen dat je in het begin van een project, als er nog niks is, dat die lines of code als een raket omhoog schiet, want je hebt niks en je gaat als een gek met z'n allen bouwen. Op het moment dat je in een stabilisatiefase terecht gaat komen, dat je product een beetje af moet gaan komen, dan is het misschien best een signaal als die lines of code die toegevoegd zijn ineens als een raket omhoog schieten. Want dat is dan toch informatie die je misschien krijgt. En het maken van een build is eigenlijk heel erg simpel. Je checkt code in, maakt een definitie aan, zorgt ervoor dat je build bijvoorbeeld iedere nacht een keertje draait. Als je ook nog eens bugs aanmaakt en bij iedere check-in die je doet de bugs die je hebt opgelost eraan hangt, wat kan, dan komt dat ook terecht in de grafiek. Dan zie je ook nog eens het bugverloop in je buildgrafiek. Dus op zich is dat hele nuttige informatie die je uit het systeem krijgt door eigenlijk vrij simpele stappen te kunnen doen. Is tot zover helder verhaal? Oké, ik krijg eigenlijk een beetje dubbele vraag. Ten eerste, wat doe je met informatie als je twee sprints achter elkaar achtereenvolgens doet? De eerste dag van de sprint is de laatste dag van de vorige sprint. Dat kan natuurlijk een beetje mixen met je grafieken. En de tweede vraag is van wat doe je met user stories waar je wel werk voor hebt gedaan, maar die nog niet helemaal af zijn. Er zijn uiteindelijk verschillende oplossingen voor. Wat ik zelf altijd adviseer. Het eerste probleem met de start- en einddatum. Als je op maandag begint en je eindigt op een vrijdag, dan is je volgende sprint start pas op een maandag. Dus dan krijg je in ieder geval die start- en einddatum, die lopen niet meer parallel met elkaar. Dus dat scheelt al. De volgende vraag van welke taken of user stories die over eigenlijk verschillende sprints heen lopen. Wat er vaak gebeurt, als je helemaal op de originele Scrum manier werkt, je pakt een user story en je deelt dat op in taken en je hangt daar een sprint aan. Dus aan de user story hangt sprint 1 en aan de verschillende taken hangt ook sprint 1. Als het goed is, zijn er bijvoorbeeld, als er 10 taken zijn, zijn er 5 taken gesloten en 5 taken staan nog open. Dus wat je dan doet is, in de volgende sprint creëer je een nieuw user story. En je hangt de vijf taken hang je aan de nieuwe user story en hang je ook aan sprint 2. Die andere taken die blijven gewoon hangen aan de originele user story. Zodat je ook je historie over je grafiek netjes houdt, over je burndown, wat er is gebeurd in de afgelopen tijd. Antwoord op je vraag? Ja, nieuwe user story. Ja, ik wil graag even verder gaan met de sessie, want ik zit wel in tijd en buiten dat word ik opgenomen en jij niet. En dat is een beetje lullig voor de video, er zitten er veel stiltes in. Dus discussie graag maar even na afloop alsjeblieft. De informatiestromen die ik wil doen, ik zei al, er zijn een aantal building blocks die belangrijk zijn in TFS. En nou, er zijn er wel meer dan dit, maar dit zijn eigenlijk de vijf belangrijkste eigenlijk informatiestromen die informatie aanleveren aan het systeem. Dus nou, we hebben net al gezien in de rapporten, als je work items gebruikt, als je work item management toepast met TFS, dan krijg je echt een enorme bak met informatie in het systeem te staan. Version control levert ook informatie aan, zoals bijvoorbeeld die lines of code die zijn toegevoegd en zijn afgenomen en gewijzigd. Voldoen mensen aan inderdaad check-in policies? Wat zijn de commentaren die zijn meegeleverd aan een check-in? Wat zijn de work items die zijn attached aan een check-in? Traceability zit allemaal in het version control stuk. Coding practices, doe je unit testing, doe je code coverage, dat soort zaken wordt allemaal opgeslagen en gepubliceerd naar het data warehouse. Doe je ook nog test case management, testdata, dan kan je dat ook weer koppelen. Dus deze test cases hebben gerelateerd in deze bugs. En deze bugs die kwamen weer, zijn weer gevonden met deze unit tests. Dus die integratie rondom al die verschillende blokken is er dan ook. En natuurlijk build. Build is ook eigenlijk weer een soort integratiemechanisme. Als je die build maakt en je gebruikt al die andere facetten, dan zorgt die build ervoor dat dat ook allemaal weer gedimensioneerd kan worden van in deze build zaten deze bugs en zaten deze work items en zaten deze check-ins en op zich die hele build engine die zorgt er dan voor dat alles lekker aan elkaar geïntegreerd en geknoopt kan worden. Ik ga een klein stapje dieper naar de structuur, naar de architectuur van de verschillende TFS databases. Niet zozeer omdat ik jullie nou wil leren hoe die databases in elkaar zitten, want dat is een vrij complex ding en dat is ook helemaal niet leuk. Maar wel om te weten hoe die verschillende databases opereren. We hebben een TFS configuratie database en daarin staan registraties van verschillende collecties. Vroeger was dat een server. Meerdere Team Foundation servers hebben in je bedrijf, qua rechten helemaal gescheiden. Tegenwoordig kan je verschillende collecties hebben op één server, zodat je de rechten en dat soort zaken kan scheiden over collectieniveau. Die TFS Configuration Database die registreert die verschillende collecties. En in die collectie databases, de default collection, die zal iedereen wel kennen die 2010 gebruikt. De default collection bevat detaildata. Dus als je een check-in doet, staat daar je gegevens over je check-in. Als je een work item aanmaakt, staat daar je gegevens over het work item. Dus alles wat je opslaat in TFS, en nou, dat is heel veel, en dat gaat allemaal naar die collection database toe. Die collection database wordt geconsolideerd naar een TFS warehouse database. En dat TFS warehouse database wordt onder 2 minuten, krijgt hij een klein schopje en haalt hij de laatste gegevens uit de collection databases. Dus als je meerdere collection databases hebt, gaat het out of the box standaard naar 1 TFS warehouse database, zodat je ook verschillende collecties misschien weer met elkaar kunt gaan vergelijken en gaan relateren. Vanuit het TFS warehouse wordt er een OLAP cube wordt er gegenereerd. En die gaat 1 keer in de 2 uur wordt er een incrementele update gedaan en 1 keer per nacht wordt er een full update gedaan. En dan krijg je dus een full blown OLAP cube waar je in natuurlijk alle geaggregeerde data over remaining work, completed work, al dat soort zaken, dat staan allemaal netjes in de cube en die kun je daar allemaal uitvissen. Als we dan even kijken naar de verschillende dimensies, naar de, wat je daarvoor moet doen. Ik heb eigenlijk 3 icoontjes staan, die staan niet overal, maar het eerste icoontje betekent het proces wat je moet volgen om de data te vullen, om die informatiestroom te voorzien. Tweede is informatie over wat gaat er nou waarheen. tussen wat wordt opgeslagen van die data. En het derde, dat zegt het al een beetje, een warning. Let op, er zijn wat constraints en wat dingetjes waar je op kunt letten. Dus voor work items, heel simpel. Maak ze aan en werk ze bij. Dat is het laatste, is denk ik nog het allerbelangrijkste. Dus het aanmaken is meestal niet het probleem, maar het bijwerken is wel een probleem. Als je dat doet, wordt die data heel erg rijk in je database. Alles wordt opgeslagen van je work item. In ieder geval in je collection database. Alle history is altijd zichtbaar. Ook als je later zelf dingen bij wilt maken, velden bij wilt maken, extra informatie wilt opslaan. Alles wordt opgeslagen in de database. Op eenzelfde manier. Je kunt op meerdere manieren opslaan. Ik heb zo meteen een slide daarover, dus ik sla het eventjes snel over. Dimension, details en measures. Daarmee kun je een beetje aangeven hoe het wordt opgeslagen. Wel belangrijk, plain text en HTML wordt wel opgeslagen in het collection warehouse of collection database, maar wordt niet gepubliceerd naar het warehouse toe. Dat is op zich wel een nadeel, maar ik heb er wel een trucje voor over hoe je er toch in je rapport mee zou kunnen omgaan. Dat heb ik aan het einde van de sessie. Belangrijk om te weten, work item fields zijn unieke velden. Ook over collections heen, omdat in principe die 2 of 3 of 4 collection databases die je hebt, die aggregeren allemaal naar die ene TFS warehouse database. Dus als jij een veld hebt, remaining work, dat heb je zo genoemd, en je hebt in je andere collection database ook een veld wat je als display name remaining work noemt, maar het onderliggende reference type, wat je ook altijd moet aangeven, is bij de ene X en bij de andere Y, dan gaat hij niet leuk vinden. En dan krijg je errors in het genereren en het verversen van je warehouse database. Dus ook al is het los van elkaar, moet je toch opletten. En dat is wel toch wel even om eentje in de gaten te houden. Omdat ik ben er zelf wel keihard tegen aangelopen dat er een week lang geen data kwam. En dan ga je er dieper induiken en dan blijkt dus dat er dus een veld door een third party werd gebruikt met eenzelfde naam als die ik zelf had geïntroduceerd. En dat was aan het conflicteren met elkaar. Nou, dat is allemaal wel op te lossen, maar het is wel vervelend als je data niet kromt. Version control, check-in van code, commentaar invullen, associëren van work items aan je check-in en het aanzetten en opvolgen van check-in policies wil wel eens helpen om die database goed te kunnen vullen. Belangrijk, wat wordt er gepubliceerd? Changesets en de metadata wordt gepubliceerd. Wat ik daarmee bedoel is, changeset is, er is op deze datum door die persoon ingecheckt. Dat is een changeset. Metadata, het commentaar bij de changeset. De work items die attached waren aan de changeset, dat wordt ook allemaal gepubliceerd. Automatisch, als je incheckt, wordt codechurn berekend. En codechurn is dus die lines of code die zijn toegevoegd, afgenomen. Als mensen de policy overriden, dan wordt dat ook meegenomen en wordt ook gepubliceerd. Ook weer in de collection database staat alles, maar in het warehouse staat geen informatie over de inhoud van een changeset. Dus je ziet alleen maar, er is iets ingecheckt, maar wat de inhoud was van die changeset, dat moet je maar in source control gaan vinden. Dat staat niet in het warehouse. Kun je dus ook niet in je rapportages in eerste instantie laten zien. Coding practices, ik ga even iets sneller doorheen. Aanmaken van unit test, bepalen van code analysis rules, aanzetten van code coverage. Dat zijn allemaal practices die je kunt doen. Vrij simpel, die allemaal informatie gaan opleveren in je warehouse. Dus je testresultaten van je unit test, als je dat bijvoorbeeld op een beeldserver uitvoert, wordt gepubliceerd naar het warehouse. Kun je over rapporteren. Code coverage resultaten worden ook door de beeldserver berekend, worden opgeslagen in het warehouse. Dat is echt al een einde. Al die dingen over unit test, natuurlijk kan je dat lokaal allemaal doen. Fantastisch, moet je ook zeker doen. Maar pas als je een beeld inricht die dat ook uitvoert, dan pas kun je er ook echt daadwerkelijk wat mee in je warehouse. Testdata, ook weer aanmaken, bijwerken van testcases, aanmaken, bijwerken van testplannen. Koppelen van de beelds aan de testplannen, zodat je die integratie van die verschillende dingen krijgt. Dus je kunt een testplan maken zonder een beeld eraan te hangen. Geeft niet, maar als je een beeld eraan hangt, dan krijg je ook weer de integratie hoe die beeld tot stand is gekomen, via welke chainsets bijvoorbeeld. Dus welke source control heeft geresulteerd in deze beeld en hoe verhoudt dat zich weer tot de testcase. Dus koppelen is ook weer heel erg belangrijk. Belangrijk hier om over te zeggen is, testplans en testsuites zijn geen work items. Wie werkt hier al met testmanager? Oké, dat zijn er nog niet zo heel veel. Daar zal ik nog niet al te lang bij stilstaan. Maar testplan en testsuites zijn iets anders gestructureerd. Het zijn geen work items. En dat kan soms tot een beetje problemen leiden over hoe je de data uit het warehouse gaat krijgen. Want het staat op een andere manier in het warehouse gepakt. Als jullie daar vragen over hebben, dan moet je even na de sessie langskomen. Want dan gaat het even iets te diep voor. Nou, builds heb ik eigenlijk net al genoeg over verteld. Aanmaken van de builddefinitie en het uitvoeren van een build leidt al tot heel veel in je warehouse. Wat wordt er gepubliceerd? Nou, al je buildresultaten. Welke check-ins hebben geleid tot welke build wordt gemaakt? Als je work items associeert aan een check-in, wordt dat ook aan de build die eruit resulteert, wordt dat gekoppeld. En alle resultaten rondom je coding practices worden ook allemaal gekoppeld aan je build. En ik vergeet hier nog bij te zeggen, je test cases van je manual test, die kun je ook weer koppelen aan de build. Oké, nou, ik ging een beetje sneller, omdat ik heel graag ook naar dit stuk wil, naar de clients en naar de reports. Er zijn eigenlijk verschillende clients die je kunt gebruiken. En ik heb erbij gezet welke clients je voor welke tooling kunt gebruiken. Eigenlijk ga je nooit en te nimmer rechtstreeks naar de collection database. Er wordt ook afgeraden, is absoluut no-go, unsupported. Je gaat alleen maar naar de collection database via de API van TFS. Die is heel erg uitgebreid. Dus je kunt daar een eigen tool voor schrijven, een third-party tool. Je kunt Excel gebruiken. Excel zit een plugin in de ribbon waarmee je naar TFS kunt connecten. Die gaat ook niet rechtstreeks naar de database toe, maar die roept allemaal TFS Web Services ook weer aan. Dus eigenlijk kun je op die manier, in Visual Studio zelf ook, op die manier informatie uit de collection database halen. Het TFS Warehouse, daar kun je naartoe via Report Builder, 3.0 als je SQL 2008 R2 gebruikt. En anders Report Builder 2.0. Maar dan zou ik gelijk zeggen, nou doe dat niet, ga dan lekker Visual Studio gebruiken. Report Builder 3.0 is wel echt een hele volwassen tool. Die wat mij betreft overeenkomt met Visual Studio 2008 functionaliteit. Behalve dan het managen van meerdere rapporten en dat soort dingen is in Visual Studio iets makkelijker te doen. Maar de report builder zelf is gewoon heel erg fijn om mee te werken. De Cube, daar kun je ook naartoe. Via report builder ook weer, via Visual Studio 2008 en via Excel. En dat is ook eentje die veel mensen niet weten. Want je kunt via Excel altijd al naar OLAP Cubes. Dus ook naar de TFS OLAP Cube. En dat levert heel erg veel leuke voordelen op. Als je kijkt naar de complexiteit, Excel is uiteraard, het is Excel, is makkelijk. Is het makkelijkst in gebruik en is ook echt uitermate geschikt om aan projectmanagers te laten zien van kijk, als je het zo en zo doet, je zal het een keer moeten uitleggen waarschijnlijk, maar als je het zo en zo doet kun je heel makkelijk je data uit TFS halen en kun je het visualiseren voor jezelf. Eigenlijk stapjes hoger, Report Builder en Visual Studio is toch alweer iets meer voor de ontwikkelaars of voor de mensen die iets meer feeling hebben met hoe het in elkaar zit. Oké, ik wil een kleine demo geven van Excel. En ik wil eigenlijk drie dingen laten zien. Ten eerste wil ik laten zien hoe je informatie uit TFS haalt en dat op een gemakkelijke manier visualiseert. En ten tweede wil ik twee kleine voorbeelden laten zien over hoe je informatie uit de Cube haalt en hoe mooi en makkelijk zichtbaar dat kan worden. Dus als eerste de team. Dus ik ga hier naar de team ribbon. Is het te lezen achterin, want anders dan moet ik steeds inzoomen. Dat kan op zich wel, maar het vertraagt het een en ander. Dus ik ga naar nieuw list. Laat ik eventjes zo meteen naar de juiste sheet springen, want anders dan blijf ik bezig. Dus ik ga hier naar nieuw list en ik kies hier een query die ik gewoon heb gemaakt op mijn Team Foundation server, in mijn team project. Dus ik heb hier bijvoorbeeld een query sprint planning, wat een hiërarchische query is over user stories en de onderliggende taken daarvan en de status van die verschillende taken. Als je nu wilt zien van, oké, ik zie hier verschillende assigned to mensen, hoe zou ik nou kunnen visualiseren hoeveel remaining work iemand heeft in een bepaalde status? Nou, dat kan ik natuurlijk hier ook zien door de remaining work kolommetje op te tellen bij elkaar. Maar het is makkelijker om er een rapport van te maken. Dus ik ga hier naar een tweede sheet. Ik ga naar insert, pivot chart. En ik kies hier de table range. Ik selecteer hier deze hele tabel. Dus als u een grotere resolutie hebt, is dat veel makkelijker. Klik. En wat je nu ziet, is dat hij een of andere rare GUID of een raar getal laat zien. Maar die hele tabel die uit TFS komt, die heeft een ID gekregen. Dus elke keer als je deze sheet bewaart en hij refresht en er komen 50 regels bij, hij refereert naar de ID van die table. Dus jouw data blijft ook gewoon in sync met de TFS-server. Nou, oké. En nu krijg je eigenlijk gewoon standaard pivot-functionaliteit. Dus zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, ik wil eens gaan kijken naar de remaining work. Ik wil eens gaan kijken aan wie dat is toegewezen. En ik wil bijvoorbeeld eens gaan zien wat de status is van die zaken. Dan moet ik alleen eventjes het een en ander gaan verslepen. En door eigenlijk nu gewoon heel simpel dus eventjes wat dingen te verslepen, maak ik op een hele makkelijke manier zichtbaar wat er gebeurt in die sheet. Nou, Excel kan je gewoon bewaren, publiceer je op je bijbehorende SharePoint portal, refresh op het moment dat je een dag later zit en je grafiekjes worden netjes bijgewerkt. Niet zo heel spannend, geen historische data, maar gewoon real-time data uit TFS, maar gevisualiseerd. Wat ook heel erg leuk is inderdaad naar het datamodel, naar de OLAP Cube op de server connecteren. Dus ik heb hier al een connectie gemaakt. Normaal gesproken moet je natuurlijk het een en ander aan connection strings ingeven. Uiteraard moet je de nodige rechten hebben, want anders gaat het allemaal niet goed. Zal ik allemaal niet bij stil gaan staan. Ik ga even vanuit dat je gewoon rechten hebt. Maar je connecteert hier direct naar de OLAP Cube. Ook weer een pivot chart. En nou, je krijgt nu veel meer informatie. Want je ziet hier eigenlijk alle dimensies die in die OLAP Cube staan. Dus informatie over je build, informatie over je code churn, informatie over je current work item, informatie over gelinkte work items, test results, nou, noem het maar op. Alles staat in die OLAP Cube gemaakt. Dus als ik nou bijvoorbeeld als projectmanager mijn eigen variant van de burndown wil kunnen maken, kan ook een rapport gewoon opvragen, maar goed, dat is wat minder leuk voor de demo. Ik ga naar work item en ik zie hier de sum tekens. Dit betekent dat het measures zijn in de Excel sheet. Dus ik ga hier remaining work en ik kies bijvoorbeeld, ik wil remaining work over de dagen heen. Dus ik kies hier de datum. Nou, twee kliks. Ik zal de datum eventjes op de as zetten. En het begint al ergens op te lijken. Natuurlijk kennen we hem allemaal beter als ik hier een area grafiek van maak. En eigenlijk met 3-4 klikken krijg je een burndown grafiek over je historische data van je project. Natuurlijk kun je dat veel uitgebreider maken, maar zal ik nu allemaal niet doen. Laatste voorbeeldje, als ik het net had over bijvoorbeeld, ik wil signaleringsrapporten maken. Ik heb afgesproken met mijn ontwikkelteam dat iedereen moet voldoen aan de check-in policies die ik wil gaan stellen. Ik wil dat iedereen commentaar invult en ik wil niet dat mensen die policy gaan overriden. Ook die informatie kun je makkelijk uit het systeem halen. Ik heb nu aan een rapport alleen maar genoeg. Ik ga hier naar de work item change set. En eigenlijk staan ze allemaal onder elkaar. Checked in by. Description. En policy override comment. Waarbij ik deze twee even om moet draaien. En wat krijg je nu? Unknown, unknown. Maar hier, Yuri, developer, no need for comments. Dat was change set 16 en daar staan ook geen commentaren bij. Dus als je van die figuren hebt die het leuk vinden om elke keer bij de policy override comment een punt te zetten, dan zal hier staan punt met heel veel commentaar. En dan is het tijd om de knuppel uit het hok te pakken. Goed. Dat was Excel. Maar soms is Excel niet genoeg. Als je rapporten wil die wat meer kunnen dan alleen maar het bij elkaar klikken, heel leuk voor snel eventjes wat grafiekjes maken, maar rapporten die je constant iedere dag wilt hebben, of rapporten die je automatisch wil gaan mailen of gaan FTP'en of iets dergelijks, kun je daar beter een tool voor gebruiken als bijvoorbeeld Report Builder. Maar nogmaals, als je Visual Studio wilt gebruiken, kun je eigenlijk hetzelfde. Het ziet er alleen even iets anders uit. mooie van de report builder is dat hij tegen het TFS warehouse, dus het relationele warehouse, kunt aanpraten. Of tegen de OLAP cube. Wat wel nodig is, is dat je kennis hebt van het datamodel. In zoverre, je moet wel een beetje weten waar je het moet zoeken. En dat is in het begin, kan dat best een beetje lastig zijn. Dus wat ik wil gaan doen, ik heb hier een design gemaakt van een rapport. Dat is meestal hoe ik begin. Ik heb geleerd om niet gelijk van start te gaan, want dan ben je heel erg lang bezig. Meestal ga ik toch met de gebruiker eerst eens zitten met een traditioneel stukje pen en papier. Of ik heb het hier gemaakt in de Sketchflow. Dat was niet echt de ideale tool ervoor, dus pen en papier is beter. Gaat zitten en je gaat gewoon eens visualiseren wat hij wil. Dus ik heb hier van, hij wil iets hebben over zijn release. Hij wil een lijstje hebben met openstaande user stories voor een bepaalde sprint. Hij wil zijn burndown van die specifieke sprint wil die zien. En hij wil die sprint goal wil die graag op zijn scherm hebben. En dat wil hij namelijk iedere dag eventjes kunnen zien. Of aan het einde van de week, als je met de stakeholders om de tafel zit, hoe het allemaal gaat, wil je dit rapport erbij halen en wil je een statusoverzicht kunnen geven. Dus eigenlijk wat ik ga doen, ik ga eigenlijk stap voor stap door deze vier componenten heen, om te gaan laten zien hoe je dat doet. Open User Stories is eigenlijk een heel simpel verhaal. Open User Stories staat in het TFS Warehouse en kun je gewoon opvragen. Je kunt ook een Work Item Query uitvoeren op gewoon in Visual Studio. Maar je wilt misschien in een rapportvorm, zodat je dat automatisch kan pdf'en en kan mailen naar de stakeholder of iets dergelijks. Dus je moet iets weten over het TFS Warehouse. TFS Warehouse bevat eigenlijk twee soorten tabellen. Fact Tables en Dimension Tables. En fact tables bevatten eigenlijk de data, remaining work en we hebben een work item en dat soort zaken. En dimension tables zijn alle verschillende dimensies. Denk daarbij aan state, area, iteration, dat soort dimensies heb je allemaal. Dat is eigenlijk waar je constant je data op zou kunnen slicen en dicen, zoals dat heet. Ik had net al gezegd dat ik hier even op terug zou komen. Want je geeft op een work item zeker, geef je aan welk veld zich hoe gedraagt in het warehouse. Dus er zijn dimension fields, measure fields, detail fields en none. Dat is wel alles wat je kunt kiezen. Nou, none lijkt me duidelijk. Gaat het dus niet naar het warehouse toe. Dit detail fields aan de rechterkant. Dat zijn velden die wel naar het warehouse toe worden gepubliceerd. Maar niet naar de cube. Dus als je historische data wilt hebben, wat natuurlijk veel makkelijker is vanuit een OLAP cube, omdat die iedere dag aggregeert en omdat die het in staat stelt om gewoon heel makkelijk historische grafieken en dat soort dingen te genereren. Detailvelden zoals description en sprint goal bijvoorbeeld, die wordt niet gepubliceerd naar het OLAP warehouse. Dan heb je measure fields en dat zijn eigenlijk velden die je wilt gaan kunnen optellen, gaan calculeren. Dus bijvoorbeeld remaining work, completed work, number of story points, dat soort zaken die wil je aan op gaan tellen en je wil weten van nou, hoeveel staan er nou open op een bepaalde dag. Dus een measure geef je aan. En je hebt dimension fields, nou dat is bijvoorbeeld state, of ik heb bijvoorbeeld een veld, wil ik gaan toevoegen, team, welke sprint wordt door welk team gedaan. Team is typisch iets waar je op wil op kunnen filteren. Dus als je wilt gaan filteren, dat is mijn ezelsbrugje. Als ik wil kunnen zeggen where team is in een query, dan zal ik er een dimension van moeten maken in mijn warehouse. Want dan wordt het een kolom in mijn database. Is dat duidelijk tot zover? Oké. Best practice hierin. Je kunt natuurlijk, er zijn heel veel views die worden meegeleverd in het warehouse. Dus je hoeft niet echt tegen de dimension tabellen of tegen de fact tables te gaan praten en te gaan joinen. Kan wel. Maar beter is het om de views te gebruiken die worden meegeleverd. Ik zal zo even kort laten zien hoe dat eruit ziet. Ik wil daar nog een stapje bovenop doen. Je kunt in je rapporten gewoon queries schrijven die die views aanroepen. Ik wil er een stapje bovenop doen en ik zeg nee, maak nou een eigen database. En creëer daar je eigen views. Of zoals ik het heb gedaan in mijn demo's, store procedures. Omdat als we straks gaan upgraden naar Visual Studio 20, nou, welke zal het zijn? In ieder geval de volgende versie. Dan als je alles in je eigen data of je alles rechtstreeks tegen de warehouse database hebt gedaan, dan is het vrij lastig om dat weer aan te passen. Dan moet je al je rapporten door, al je datasets door, over wat gaat er nou veranderen. Terwijl als je een eigen database maakt, dan heb je in ieder geval het upgrade proces zelf in de hand. En je hebt alles op één plek staan. Dus als er datamodel verandert of als er zaken veranderen die we nu nog niet kunnen inschatten, dan staat het in ieder geval op één plek en kan je het veranderen. Buiten dat, je kunt een makkelijke recht opzetten. Misschien wil je mensen alleen maar toegang geven tot de store procedures in je extension database en absoluut geen toegang tot de warehouse. Maar die tank die tweede ook wel makkelijk is, en dat is wat ik zelf zie bij een klant. Er zijn op een gegeven moment ook wel wat mensen die wat meer aan de eindgebruikerkant zitten, die je best wel kunt uitleggen hoe je tabelletjes sleept in een report. Maar je kunt mensen geen SQL uitleggen. Maar als je store procedures maakt of views, dan kun je wel zeggen van nou, ik heb hier documentatie geschreven, ik heb hier een store procedure en die levert deze informatie op. Dus als je die aanroept, krijg je dit terug. En als je dat aanroept, krijg je dat terug. En dat ze dan die twee met elkaar moeten gaan filteren. Nou, het ligt een beetje aan het kennisniveau, maar over het algemeen lukt dat wel. Dus dan wordt het een soort API die je creëert voor je eigen business. Goed, dan gaan we naar de open user stories. Wat ik daarvoor heb gedaan, ik ga eventjes naar mijn tweede PC. Even moeten inloggen. Eigenlijk is dit de TFS server zelf. Waarom dat is, zal ik jullie besparen. Maar het had niet een hele goede reden. Of eigenlijk had het wel een goede reden. Maar het had niet zoveel te maken met dat ik het liever op deze PC demonstreer. Ik heb hier Report Builder 3.0. Dat is een tool die ik geïnstalleerd heb. Op het moment dat je deze niet geïnstalleerd hebt en je hebt de juiste rechten op Team Foundation Server en je gaat naar het Report Portal toe, dan krijg je vaak een linkje bovenin waarin staat Report Builder of Open in Report Builder. Als je daarop klikt en je hebt de tool niet, dan download je de tool van de Team Foundation Server, installeert je de tool lokaal op je PC en kun je ook de tool gebruiken. Dus je hoeft het niet van tevoren te doen, het maakt het alleen wel makkelijker omdat de opstarttijd wel elke keer, hij gaat eerst checken, is er een nieuwe versie? Ja, is er natuurlijk nooit, want er staat geen nieuwe versie op de TFS. Dus dit versnelt het proces iets wat. Open user stories, als ik ga kijken naar wat we hier nou eigenlijk allemaal zien, is het belangrijkste om te melden dat we hier data sources hebben. En we zien hier twee data sources die standaard zijn, de TFS 2010 report data source en de TFS 2010 OLAP report data source. Dat zijn data sources die zijn als shared of als gedeeld aangemaakt op het report portal. En daar leg je een referentie naartoe op het moment dat je een nieuw rapport start. Die derde, de TFS 2010 Extension Data Source, dat is er eentje die ik zelf heb gemaakt. En die legt een link naar de datasource of naar de database die ik zelf heb aangemaakt. Als we heel snel even kijken naar die database, dat had ik ook beloofd. We hebben hier de TFS Warehouse database. Met hieronder allerlei views. De Current Work Item View, die alles bevat over je work items. De change set view, de team project view. Zijn allemaal dimensies, allemaal dimensie views die je allemaal lekker met elkaar kunt gaan joinen. En wat ik heb gedaan, is ik heb hier een tweede database bijgemaakt, de TFS Warehouse Extension database. En daarin heb ik op dit moment 4 store procedures staan, die niks anders doen dan informatie uit de TFS Warehouse database queryen, joinen, whatever I need om het te krijgen wat ik wil. Terug naar mijn rapportage. Dus wat ik meestal heb gedaan is, ik heb hier, dit rapport ziet er nu vrij standaard uit, met een dev days headertje en een report name en een tabelletje waar niks in staat en hieronder een tabelletje met expressions, een beetje lastig te lezen, expressions. Dit is informatie wat daarin komt van het rapport is voor het laatst gegenereerd op. De database is voor het laatst ververst op. Dat zijn die standaard informatie die je krijgt in je rapport. Dus meestal wat ik doe is, ten eerste pak ik gewoon een rapport van TFS. Ik strip alles eruit van display data. Want het is wel nuttig om gewoon zo'n rapport te hebben, omdat er een aantal standaard parameters in staan die het wel makkelijk maken. Zoals explicit project, report path, project GUID. Op het moment dat je het rapport neerzet op de report portal die bij je project hoort, dan worden sommige parameters automatisch gevuld door het systeem en kun je dus wat makkelijker je parameters gebruiken van ik wil nu alleen maar mijn burndown van dit project of van deze plek af. Dus ik heb meestal een template en ik gebruik als template als startpunt. En in mijn template staan ook over het algemeen die data sources die ik het meeste gebruik. Ik heb al een eigen parameter toegevoegd, namelijk parameter sprintname. En mijn sprintname die gebruikt een query, dataset properties, een store procedure, get project sprints. Die haalt gewoon uit het TFS warehouse een lijstje van alle sprint work items die op dit moment gevuld zijn. Dus er zijn er wel meer, maar ik heb dan nog een voorwaarde erin gezet dat alleen de gevulde sprint work items worden gepakt. Nou, wil ik nu open user stories gaan maken, dan creëer ik een nieuwe dataset. DS open user stories. User dataset embedded in my report. De extension dataset. Ik kies een store procedure. In dit geval get work items of type and state. Dus je ziet al aan mijn naamgeving dat ik hem iets generieker heb gemaakt. Want misschien wil ik volgende keer wel een lijstje van openstaande bugs. Of van openstaande en geclosede bugs. Dus ik maak het al wat generieker. En vervolgens ga ik naar de parameter tab om hier de parameters te koppelen. De iteration GUID, daar moet ik mijn parameter sprintname aan hangen. Slechte naamgeving, zie ik alweer. Mijn work item type. Ik wil nu work item types zien van het type product backlog item. En ik wil alles zien in de status nieuw. Oké. Wat ik nu ga doen is ik ga aan deze tabel die ik alvast heb neergezet de juiste dataset koppelen. DS Open User Stories in dit geval. Oké. En vervolgens ga ik gewoon slepen. Dan zeg ik, nou, ik wil graag de titel zien. Ik wil graag de state zien. Laat ik het wel even netjes doen. Dus dan wil ik de titel ervoor hebben. Zo, titel en de state. En dan haal ik deze weg. En nu run ik het report. Omdat ik het een parameter heb gemaakt die niet een default waarde heeft, moet ik hier kiezen voor de sprint. View report. En als het goed is, dat is altijd maar afwachten. Nou, een lijstje met user stories die in het status nieuw verkeren. Nou, vrij simpel, recht toe recht aan, uit het relationele warehouse getrokken. Als we naar de volgende stap gaan kijken, dan komen we bij de burndown terecht. En de burndown, die bevat historische data. Hoe verhoudt zich het remaining work of completed work of whatever zich door de tijd heen? Nou, op het moment dat het iets door de tijd heen is, dan moeten er ook alweer lampjes gaan branden. Dan zal ik waarschijnlijk in de OLAP cube moeten zijn. Je kunt het allemaal wel uit het relationele warehouse halen, maar dan is het wel, wordt het heel erg moeilijke queries krijg je dan. En het lukt wel, maar de OLAP Cube is ervoor gebouwd. Dus als het kan, gebruik de OLAP Cube. Hij is ook een stuk sneller. Het is niet heel interessant verder. Je ziet hier de measures die er staan en je ziet daar bijvoorbeeld measures van een test. Van een testdimensie of van een testcube. Al die informatie wat ik al heb gezegd, die heb aangegeven, wordt opgeslagen in de OLAP cube, zodra het een van die attributen dimension of measure bevat. Nou, terug naar mijn demo-machine. Ik zal voor de tijd zal ik geen klikje die klik meer doen, maar zal ik een klare demo pakken. Ik zal iets makkelijker. Ik heb hier mijn open user stories al staan. En ik heb hier een chart staan waar mijn burndown in moet. Nou, eigenlijk zijn de stappen een beetje hetzelfde. Ik heb hier een dataset gemaakt, DS burndown. Maar het verschil met net is dat deze niet uit de relationele database komt, maar uit de OLAP data source. Hier zien we de query designer. En als ik de query designer open, en dat is dan wel weer grappig, is dat je nu een eigen designer krijgt speciaal voor de cube. Dus hier zien we ook weer die meshes die we net in Excel zagen op een iets andere manier. Maar hiermee kun je makkelijk je queries samenstellen. Uiteraard OLAP en MDX queries Vak apart, als je daar echt complexe dingen mee wilt doen, dan moet je er nog wel het nodige aan boeken, denk ik, doorakkeren om dat een beetje goed te kunnen. Maar dus het standaard werk van ik wil dit of dat zien, dat is allemaal wel vrij makkelijk te doen. Dus ik heb hier date en state en remaining work in elkaar gesleept. En nu zie je dus per datum, per status het remaining work. Nou, deze datasource heb ik aan deze grafiek component geknoopt. Ik zeg van laat als values maar remaining work zien. Date op de x-as en state als legenda. Zelfde parametertje die ik hier heb aangehangen. En vervolgens draaien. En krijg ik ook weer hier netjes mijn burn-down te zien. Wat ook mogelijkheid is, omdat er natuurlijk ook al heel veel standaard rapporten in TFS zitten. Je kunt ook gewoon een link maken, een embedded report noemen ze dat dan, naar een bestaand rapport. Je zet de parameters op het bestaande rapport en je integreert eigenlijk een bestaand rapport in een ander rapport. Dus zo kun je ook wat modulair dingetjes opbouwen. Ja, goed dat je dat vraagt. Ik heb dit op dit moment niet ingesteld, dus op dit moment pakt hij gewoon alle data. Dus als ik voor 6 jaar data erin had staan, dan had ik nu ook gewoon 6 jaar lang op het x-as gehad. Maar dat zijn normaal gesproken gewoon parameters die je meegeeft aan je query. Dus op het moment dat je naar die cube gaat en naar die query designer, kun je opgeven van ik wil als filter een startdate en ik wil als filter een enddate. Daar maak je parameters van en vervolgens stop je als parameter in dit geval de sprint startdatum en de sprint einddatum. En dan krijg je die grafiek gefilterd daarop. Nou, derde voorbeeld. Heel snel even terug naar de slides. Ik heb er ook nog wat over te vertellen meestal. Release overview. De release overview, voordat ik hier aan begin. Je ziet hier release date en de product manager en een healthy state. In het Scrum template of in het Agile template zit geen release informatie. Dus zoals Johnny Five dat mooi verwoordde toen de tijd, niet more input. Ik heb niet alles. En dan kun je zelf met datastructuurtjes aan de slag en XML bestandjes en eigen databases en dat allemaal aan elkaar gaan knopen. Maar, zeg ik dan op mijn beurt, waarom zouden we niet gewoon het model van TFS zelf gaan gebruiken daarvoor? Waarom maken we nou niet gewoon een work item type aan? En gebruiken we dat work item type als meta-informatie voor hetgene wat we willen opslaan. Dus bijvoorbeeld, een sprint heeft een sprint work item. Maar in een product backlog item of in een bug, of als je het Agile template gebruikt in een user story, kies je een iteratie. Als ik nou een work item type maak van het type iteratie, of een work item type van het type sprint, en ik geef hem geen titel, maar ik geef hem een drop-down list van al die verschillende iteraties, of van die verschillende sprints, dan kan ik op basis van die koppeling, kan ik dus meer informatie gaan opslaan. Dus in dit geval kunnen we work item types gebruiken als meta-informatie. Nou, dat kun je niet alleen doen met iteraties en dat, het standaard drop-down lijstje, maar je kunt ook je eigen lijstjes maken via global lists. En dan zo'n global list lijstje als titel gaan gebruiken voor je work item en op die manier informatie gaan verrijken. Hoe ziet dat eruit? Terug naar mijn demo-machine. Als ik even naar Visual Studio ga, heb ik er al een klaargezet. Ik heb hier een release work item gemaakt. En dat ding heb ik een release name gegeven. En zoals we hier kunnen zien, is dat dit eigenlijk gewoon het iteratielijstje is. Release 1, sprint 1, sprint 2, sprint 3, sprint 4. Dus ik koppel nu release 1 aan mijn work item. En mijn work item bevat nieuwe velden als program manager, release help en release date. Ik kan nog veel meer opslaan. Het mooie hiervan is dat ik dit opsla, als ik een work item type maak met deze velden, maakt hij automatisch kolommen aan in het warehouse. En alle informatie die ik hier opsla en verander, krijgt ook automatisch historie in het warehouse. Dus ik hoef daar eigenlijk niks extra's voor te doen. Hoe ziet dat eruit in zo'n grafiek? Als ik naar release info ga. Ja, eigenlijk niet zo heel erg anders als wat we net hebben gezien. Het enige wat ik nu heb gedaan, ik heb eventjes een query gemaakt die zegt van geef mij alle releases. In plaats van dat ik de sprint selecteer nu eerst een release Daarna de onderliggende sprints. En dan kies ik daar eentje van. En vervolgens laat ik hier de release date, de program manager en de health laat ik zien. En deze release details is gewoon een doodnormale query zoals ik die net ook had gemaakt voor de open user stories. Gewoon selecteer from current work item where work item type is type release. En geef mij die informatie. En die heb ik hier netjes in een tabelletje gestructureerd. En als ik dit nou run en ik selecteer hier release 1 en sprint 1. Dan krijg ik hier netjes mijn meta-informatie te zien over mijn program manager of over mijn release date en over mijn health. Dat dat dingetje groen wordt, daar is dan nog een heel klein stukje voor nodig aan een stukje code in het rapport. Die dan een string vertaalt naar een kleur. Nou, dat is allemaal niet zo heel erg spannend. Kun je overal vinden op internet hoe dat moet. Maar dat maakt het wel leuk. Dus zo begint het alweer wat meer op een statusrapport te lijken. Dan de laatste die ik wil doornemen. En dat is denk ik ook altijd eentje waarvan ik zeg, nou, probeer het niet overal toe te passen, maar het gebeurt wel eens dat het nodig is. Bij een klant, die wilde een rapport gaan gebruiken als inderdaad managementrapport naar, voor iedere week willen ze een rapportage naar het management geven. En heel veel dingen kunnen gewoon uit het warehouse halen, openstaande user stories, burndown, dat soort zaken, release dates, meta-informatie. Maar ze wilden ook een summary kunnen typen. Ze wilden ook kunnen typen van, nou, het gaat niet zo goed met de sprint, want, nou, een heel verhaal. Want dat wil je op kunnen leveren. Wat ze nu moesten doen, is ze konden al die rapporten wel genereren, maar dan was het nog steeds copy-paste naar Word en typen de type van de summary. Jammer, want uiteindelijk kun je de informatie prima kwijt in TFS. Want work items hebben een description field. Nou, in dit geval is het bijvoorbeeld sprint goal. Ik wil het sprint goal erbij hebben op mijn rapport. Maar het staat in de description field, dus staat niet in de warehouse. Ik mag eigenlijk niet naar de collection database toe. Kan wel, niet doen. Hoe kun ik het dan alsnog doen? Nou, daar is een manier voor. We kunnen er een work item query voor maken. Netjes gewoon in TFS maak je gewoon een query aan. En we maken er een custom web service voor. En die web service die praat gewoon tegen de TFS API aan en voert die work item query uit. Work item query wordt uitgevoerd, informatie wordt netjes gestructureerd en die webservice geeft XML terug. Hartstikke fijn, want de reports bevatten ook XML data sources. Dus je kunt connecten naar een relationele database, naar een Olapcube, maar ook naar een XML data source. En als je dat doet, kun je dus gewoon een webservice aanroepen en die XML data source vertaalt de output van die webservice naar fields. En die kun je weer gebruiken in je report. Dus voor zaken die je echt niet uit het warehouse krijgt, maar die je toch wil. Je begrijpt dat het allemaal niet het snelste is, want ja, je gaat toch helemaal via de API informatie ophalen. Is dit wel een mogelijkheid? Nou, die zal ik nog even snel laten zien. Terug naar mijn PC. Ik open hier het laatste rapport, de Query Web Service. Wat ik hier heb gedaan, is ik heb inderdaad een datasource gemaakt, een query webservice datasource. Dat ding is van het type XML datasource. En de connection string is niet naar een database, maar naar een URL waar een ASMX draait. Een SOAP webservice. Vervolgens heb ik een dataset gemaakt. Sprint detail. En die dataset die heeft als query uiteindelijk de SOAP envelop die we sturen naar de webservice toe. En daarin zetten we dingen als URL van de Team Foundation server, het teamproject wat we aanroepen. Moet ik even verder scrollen. De query folder waar de query in huist en de query die wordt uitgevoerd, in dit geval sprint details. Vervolgens laat ik het ding gewoon netjes zien op eenzelfde manier als wat ik net heb getoond door een tabelletje te maken en daar de waardes in te slepen. En als ik deze laat zien, je ziet al dat het iets langer duurt, omdat hij ook de API moet aanroepen. Zal hij hopelijk, ja gelukkig maar, zie je hier description of sprint 1. Nou, dat is nou niet zo'n hele spannende tekst, maar description of sprint 1 komt uit een description field, wat dus niet in het data warehouse staat. Goed. Samenvattend. Wat ik vandaag heb laten zien, Ten eerste, belangrijk, wil je rapporten gaan gebruiken om te signaleren of om te gaan controleren? En denk erbij na dat je rapporten voor dat doeleinde kan gebruiken en zet niet gelijk alles vast. Want dat over het algemeen leidt tot meer aversie. Gebruik rapporten voor dat doeleinde. Vul de out-of-the-box reports door gewoon work items te maken, builds aan te maken en heel goed te letten op dat mensen ook daadwerkelijk die status bijwerken. Voordat je begint aan nieuwe rapporten, visualiseer ze eerst. Ga met die gebruiker zitten en wees echt zeker, of nou niet helemaal, maar in ieder geval voor heel veel procent zeker, dat die gebruiker ongeveer weet wat hij wilt zien. Want het is echt best wel veel werk om een goede queries te schrijven en om de dataset samen te stellen. Gebruik een eigen extension database in plaats van rechtstreeks tegen een TFS warehouse, omdat je met je upgrade mogelijkheden zit. En als je nieuwe dingen wilt toevoegen, gebruik een TFS datastructuur. Dus maak work item types bij, koppel ze aan de hand van lijstjes of aan de hand van kenmerken en maak velden bij, zodat het gewoon automatisch allemaal in het warehouse terechtkomt. En volgens mij ben ik 40 seconden over tijd en ben ik door mijn slides heen. Ik ben hier nog beschikbaar voor vragen en ik wil jullie nu heel hartelijk danken voor de aandacht en tot ziens.